De gemeente wordt verzocht om te zingen van Psalm 35, het eerste vers. Twist met mijn twisters, hemelheer, ga mijn bestrijder in tocht te keer. Wil spies, rondas en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. Belet hun optocht, treed vooruit, zo worden ze in hun loop gestuit. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil alleen. Het eerste vers van Psalm 35. U zal worden voorgelezen een gedeelte uit Gods heilig en dierbaar woord, wat u beschreven vindt in het heilig evangelie naar de beschrijving van Lucas. Het 18e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. Doch vooraf onze 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En verder Lucas 18, de eerste 14 versen. En hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende, dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Zeggende, er was een zeker rechter in de stad, die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een zeker weduwe in diezelfde stad, en ze kwam tot hem zeggende, doe mij recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor een lange tijd niet. Maar daarna zeide hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, nochtans, omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. En de dien en de heren zeiden, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen? Ik zeg u, dat hij hun haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde? En hij zeide ook dat sommigen, die bij zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en anderen niets achten, deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een farizeer en de andere een tollenaar. En de farizeer staande bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers, of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef tienden van alles wat ik bezit. En de tollenaar van verre staande wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende, O God, wees mij zondaar genadig. En ik zeg u, lieden, deze ging af, gerechtvaardigd in zijn huis meer dan die, want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.
Gemeente, tot voortzetting van ons samen zijn, zingen we met elkaar Psalm 68 en daarvan het 11e vers. Gewis, hoe hoog de nood mag gaan, God zal zijn vijands kop verslaan. Dien harige schedel vellen, die trots, wat heilig is, onteert. En daar hij schuld met schuld vermeert, zich tegen hem durft stellen. De Heer heeft zelf ons toegezeid. Ik zal u door macht en wijs beleid uit Bazan weer doen komen. U zullen als op Mozes B, wanneer uw pad loopt door de zee, geen golven overstromen. Zingen we met elkaar Psalm 68 en daarvan het 11e vers. Ik zal u niet laten gaan, tenzij dat gij mij zegent. Het zijn de bekende woorden van Jacob, die hij sprak in zijn bange worsteling in Pniel. We weten hoe Gods engel met hem worstelde, tot de dageraad opging. En hij zeide, laat mij gaan, want de dageraad is opgegaan. Maar Jacob zeide, ik zal u niet laten gaan, tenzij dat gij mij zegent. Strijdend, biddend en worstelend heeft Jacob de overwinning behaald. Hij heeft de naam Israël gekregen, een vorst Gods te zijn. Hij heeft niet afgelaten en heeft zich aan de Heere vastgeklemd. Ik zal u niet laten gaan, tenzij dat gij mij zegent. Alleen biddende, worstelende en gedurig strijdende zal de overwinning kunnen worden verkregen. Wie strijden zal tot het einde toe, die zal zalig worden. Biddende en worstelende zal de kroon worden verkregen. Biddende en worstelende gaat Gods kerk naar de eeuwige overwinning. O zeker, er zal een bange strijd en een bange worsteling aan vooraf gaan. Maar de overwinning is voor Gods kerk bereid. God zal haar eenmaal recht doen. Voor een gedeelte uit Gods woord, dat ons daar ook bij bepaalt, vragen we uw aandacht. De tekstwoorden kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 18, vers 1 tot en met 8. We gaan met u stilstaan bij de noodzaak van het gebed van Gods uitverkorenen. We letten op ten eerste het voorbeeld dat tot dat bidden gegeven wordt. Ten tweede de verhoring die op dat bidden beloofd wordt. Ten derde de vraag die aangaande dat bidden gedaan wordt. Dus de noodzaak van het gebed van Gods uitverkorenen, het voorbeeld dat tot dat bidden gegeven wordt, de verhoring die op dat bidden beloofd wordt, de vraag die aangaande dat bidden gedaan wordt. Het eerste punt, het voorbeeld dat tot dat bidden gegeven wordt. Jezus heeft veel gelijkenissen uitgesproken gedurende zijn omwandeling op aarde. Veel daarvan zijn door de evangelisten voor ons opgetekend. Wat we wel voor ogen moeten houden is dat elke gelijkenis zijn aparte trek en zijn bijzondere doel heeft. Wat Jezus' bijzondere doel was in deze gelijkenis, is eenvoudig. Want er staat in vers 1, en hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende, dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Wat wordt hier eigenlijk mee bedoeld? Altijd bidden. Wil dat zeggen dat een christen zich uit het leven zou moeten terugtrekken en niet anders meer moet doen dan bidden? Nee. Jezus wil met dat altijd bidden en niet vertragen zeggen dat men geen gelegenheid voorbij moet laten gaan om te bidden. Dat men zo dikwijls, als dat maar mogelijk is, het aangezicht des Heren zoeken moet. Paulus zegt in zijn brieven dat hij God altijd bidt en dankt voor de gemeente. Niemand zal dit toch zo verstaan alsof hij dag en nacht op zijn knieën lag, alsof hij niet anders meer deed dan bidden en de gemeente aan de Heere aanbevelen. Nee, Paulus bedoelt dit, en dat begrijpen we allen, dat hij bij elke gelegenheid Gods aangezicht gezocht heeft voor de gemeente. Dit is de schuldige plicht van elk waar christen: bidden en niet vertragen. En wie de knie des harten voor God leerde buigen, die leerde ook bidden. En die zal dat gebed niet meer kunnen missen. Als Gods geest in ons hart gaat werken, die geest der genade en der gebeden, zal hij ons ook leren bidden. Des te meer Gods volk bij de Heere mag verkeren, des te inniger en des te menigvuldiger zullen ook de gebeden zijn. Maar ook anderzijds, hoe verder Gods volk van God afleeft, des te minder en des te flauwer zal ook het gebed zijn. Nu leert deze gelijkenis dat we bidden moeten, maar ook dat we niet moeten vertragen. En dat geldt wel in zonderheid in tijden van verzoekingen en beproevingen. In het voorafgaande hoofdstuk heeft de Heer Jezus gesproken van de verzoekingen en beproevingen die aan zijn komst vooraf zullen gaan. Onmiddellijk daarop aansluitend spreekt hij deze gelijkenis uit. De gelijkenis wordt er één geheel mee. De Heere Jezus wil ons erdoor leren dat we ons wapenen moeten met geduld en standvastigheid, met kloekmoedigheid en vooral door vurige gebeden. Zo vermaande Paulus de Hebreeën in hoofdstuk 12, vers 3, die in verdrukking waren, om niet te bezwijken en te verflauwen in hun ziel. Die vermaning geldt de kerk van alle tijden en van alle eeuwen, maar in zonderheid de kerk van de laatste dagen. Dat is die tijd waarin de schrikkelijke wederpartijder zich met al zijn kracht en al zijn vermogen op Gods kerk en op Gods volk zal werpen. In zonderheid moet het de bede van Gods volk zijn. Doe mij recht tegenover mijn wederpartij. Het was ook de bede van die weduwe die in de gelijkenis ons ten voorbeeld wordt gesteld. Want immers, ze kwam tot de rechter met de vraag: doe mij recht tegenover mijn wederpartij. Gods woord zegt niet wie of wat die wederpartij geweest is. Het is ook niet van belang. We weten dat er een wederpartijder was die haar benauwde en verdrukte. Het was zonder meer de plicht van de rechter om haar recht te doen wedervaren. Dat was ook een instelling van God. Maar het was een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag, zoals in vers 2 staat. Hij bekommerde zich niet om Gods gebod en Gods instelling. Het was een mens die ontbloot was van alle vrezen Gods. Kortom, het was een goddeloos schepsel. Hij had niet het minste ontzag voor het goddelijke opperwezen. Ja, hij vreesde God nog mensen. O menig een die God in zijn woord verwerpt, stelt toch nog prijs op een goede naam onder de mensen. Maar ook dat had voor de rechter geen enkele betekenis. Hij bekommerde zich er in het minst niet om wat de mensen van hem zeiden. Of ze hem zegenden of vervloekten, of ze hem prezen of verwensten, of het nu goed of kwaad was, het was voor hem vrijwel hetzelfde. Tot die rechter moest die weduwe zich nu wenden. Wat kon ze daar nu van verwachten? Weinig, Geen wonder dat we in vers 4 lezen. En hij wilde voor een lange tijd niet. De weduwe liet het echter niet bij één verzoek. Ze bleef vragen. Ze bleef aandringen oprecht. Ze liet geen gelegenheid voorbij gaan. Steeds viel ze de rechter weer lastig. En gedurig was weer haar vraag. Doe mij recht tegen mijn wederpartij. Ze bleef als het ware aan zijn deur liggen. Ze heeft het niet opgegeven. Ze bleef vragen. Hierin is ze velen tot beschaming. Ja, ook van Gods volk. Hoe dikwijls blijft het bij één, misschien twee, misschien drie keer vragen. En dan zijn we ermee ten einde. We geven het op. We durven te zeggen. Ik heb het al zo dikwijls gevraagd. En ja, daar komt bij. Hoe vlak, hoe lusteloos kunnen de gebeden zijn. O, hoe weinig is de waakzaamheid. En hoe groot de lusteloosheid. En dat, terwijl op het aanhoudend gebed toch de verhoring is beloofd. We gaan naar ons tweede punt. De verhoring die op dat bidden beloofd wordt. We lezen in vers 4 en 5. En hij wilde voor een lange tijd niet. Maar daarna zei hij bij zichzelf: hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, nochtans, omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat ze niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. Wat geeft de rechter er blijk van, dat hij een goddeloze rechter is? Wat geeft hij blijk van zijn rampzalige staat, wanneer hij zegt, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie. Hij is een gedrocht van ongerechtigheid. Hij heeft niet de minste naaste liefde en niet de geringste verantwoordelijkheid. Hij bekommert zich niet in het minst over een weduwe. Toch komt er een ogenblik dat hij haar recht zal doen. Het begint hem te vervelen en te vermoeien dat die weduwe steeds maar aan zijn deur klopt en dat ze telkens weer haar nood blijft klagen. Ze blijft hem gedurig aanklampen. Ze laat geen gelegenheid voorbij gaan. En wat hem uiteindelijk doet buigen, is deze overweging, dat ze niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. Het grondwoord wil zeggen, iemand in het aangezicht slaan. Hij wilde zeggen, ik wil niet dat die vrouw door mijn herhaalde weigeringen mij niet uiteindelijk als een wanhopige in het aangezicht vliegt en mij zo zal schaden. Het komt dus voort uit puur egoïsme. Enkel uit eigenbelang zal hij haar recht doen. Hij heeft niets dan zichzelf op het oog. En de Heere zeide, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Hoort toch hoe zo'n goddeloos schepsel tot rechtdoen wordt bewogen. Hoor hoe zo'n goddeloos mens zich nog laat verbidden. En dan volgt in vers 7 het onderwijs. Zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen? Bij God, die een rechtvaardige rechter is, is niet het minste onrecht. Was de aardse rechter een monster en deed hij nog recht, hoeveel te meer doet die grote rechter recht? Hij die te rein van ogen is, dan dat hij het kwade zou kunnen zien. Zal God dan geen recht doen, zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, Hoewel hij langmoedig is over hen, hij is bewogen met een eeuwige liefde over het volk van zijn welbehagen. Het is het volk dat hij in Christus tot de zaligheid verkoren heeft. O, het is een volk dat hij met zich in een verbond heeft gesteld. Wel gelukzalig is dat volk dat het zijne is. Zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen. Hun namen staan in het boek des levens. Dat volk is aan Gods liefdeshart gebonden. Zal hij dat volk geen recht doen? We lezen in vers 8, ik zeg u, dat hij hun haastelijk recht doen zal. O volk, u kent die wederpartijder, de spotter, de Satan. Die strijd doet u uitroepen, met Psalm 35 vers 1 berijmd. Twist, met mijn twisters, hemelheer, ga mijn bestrijder toch tekeer, wil spies, rondas en schild gebruiken, om hun gevreesd geweld te fnuiken. Belet hun de optocht, treed vooruit, zo worden ze in hun loop gestuit. Vertroost mijn ziel in haar geween, en zeg haar, ben uw heil alleen. De wederpartijder kan zo benauwen, en zo in de engte drijven. De spotter in het hart, wat is die een schrikkelijke vijand, daar komt bij. We kunnen ons zo hulpeloos voelen en zo reddeloos voelen, alsof er niemand is die redden kan. O volk, wend u tot de grote rechter, opdat hij de Satan schelden zal. O houd aan in uw bidden en in uw smeken, in uw strijden en in uw worstelen. O bid en vertraag niet, net als de weduwe deed. Laat geen gelegenheid voorbijgaan om Gods troon te bestormen. Want zo zegt Jezus, ik zeg u dat hij hun haastelijk recht doen zal. Ik ben de amen en de getrouwe en de waarachtige getuige. Ik zeg u dat hij hun haastelijk recht doen zal. En op een aanhoudend gebed zal de overwinning volgen. Dat is de overwinning op de wederpartij in het hart. Want Psalm 68 vers 1 berijmt zingt het. De Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid, doen zuchten. Hoe trots zijn vijand wezen moog, hoe trots de wederpartij ook zijn mogen, dan wordt het waar, hij zal voor zijn ontzaglijk oog al sidderende vluchten, gij zult hem, daar geen glans verschijnt, als rook en damp die ras verdwijnt, verdrijven en doen dolen. Het goddeloze volk wordt haast tot as. Het zal voor uw oog vergaan als was dat smelt voor gloeiende kolen. Op een aanhoudend gebed uit de boezem van Gods kerk volgt de overwinning. Het gaat om de eeuwige overwinning van Christus op die schrikkelijke wederpartijder. Dan moeten we naar ons derde punt, de vraag die aangaande dat bidden gedaan wordt. Het is een opmerkelijke vraag die we hier lezen aan het einde van deze gelijkenis in vers 8. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. Het lijkt alsof deze vraag daarin het geheel niet op zijn plaats is. Want we lezen in vers 8. Ik zeg u dat hij hun haastelijk recht doen zal. En dan komt die vraag, doch de Zoon des Mensen. Als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde? We gaan ons haast afvragen, hoort die tekst hier wel bij? Staat die vraag wel op zijn plaats? Wat heeft deze vraag er eigenlijk mee te maken? En toch, die vraag hoort hier te staan. Deze vraag is hier precies op haar plaats. De Zoon des Mensen, Jezus, grijpt terug op wat hij eerst heeft gezegd toen hij sprak over zijn wederkomst en over het laatste der dagen. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde? Daarmee zijn we er nog niet uit. We weten toch dat de kerk blijven zal tot aan het laatst van de dagen. En waar de kerk, de gemeente van de levende God is, daar zijn ook gelovigen. En waar gelovigen zijn, daar is ook geloof. Waarom die vraag? Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. Laten we u niet langer in het onzekere houden. Uit een oud handschrift dat gevonden werd, is gebleken dat het woord dat hier met ook is vertaald, ook anders kan vertaald worden. Bijvoorbeeld door het woord zulk. Dan luidt de tekst dus zo. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij zulk geloof vinden op de aarde. Het woord ook kan ook worden vertaald met het woord dat. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij dat geloof vinden op de aarde. Dat geloof dat dag en nacht worstelt, dat geloof dat ons getekend wordt in de weduwe, die niet afliet en die niet vertraagde en die geen gelegenheid voorbij liet gaan en die bleef roepen, doe mij recht tegenover mijn wederpartijder. O, dat geloof, zal dat dan nog op de aarde zijn? Zal uit de boezem van de kerk het gebed nog opgaan? O gij, grote, heilige en rechtvaardige rechter, doe ons recht tegenover de wederpartijder. Met Jezus' komst wordt zonder twijfel zijn wederkomst bedoeld aan het einde der eeuwen, in de tijd die ligt tussen zijn hemelvaart en zijn wederkomst, zal Gods kerk gelijk zijn aan een machteloze weduwe, van wie het recht wordt vertrapt. Dat zal in het bijzonder het beeld van de kerk zijn, in het laatste der tijden. De wereld zal er alles op zetten om Gods kerk te onderdrukken, aangewakkerd en voortgestuwd door machten uit de hel. De antichrist, de verpersoonlijkte macht van Satan, zal dan als een god op zijn troon zitten. Bange weeën zullen over de wereld gaan, maar ook over Gods kerk. De kerk zal door de smeltkroes heen gaan. Alles zal samenspannen tegen de gemeente des Heren. De kerk zal zijn als een weduwe, voor wie bij niemand nog recht schijnt te zijn. Hoog zal de nood klimmen. De hulp uit de hemel zal lang op zich laten wachten. O, wat zal die wederpartij der Gods kerk benauwen? Zal er dan nog gebed om verlossing opgaan? Kijk nu eens rond in onze tijd. Wat is er aan de hand, o zeker? Gods naam wordt vertrapt, zijn eer wordt aangerand. Hoe lijdelijk kunnen we het aanzien? O, wie bidt het? Heere, doe eens recht tegenover de wederpartijder. En wat zal er dan zijn? Zal er nog gebed zijn, toch? Zal God geen recht doen aan zijn uitverkorenen? Om redenen die liggen in Gods rechtvaardigheid en barmhartigheid, kan de verlossing lang uitblijven, hoewel hij langmoedig is over hen, zo zegt God. Maar het recht zal komen. Psalm 68 vers 11 berijmt zegt het gewis. Hoe hoog de nood mag gaan, God zal zijn vijands kop verslaan, die harige schedel vellen, die trots, wat heilig is onteert, en daar hij schuld met schuld vermeert, zich tegen hem durft stellen. Het zal waar worden, als de grote rechter recht zal doen, dan zal het zijn, zoals in Psalm 68 vers 12 berijmd staat, dan moogt geen zegepraal uw voet, ja, uw hondentong in bloed van elke vijand steken. O grote God, geduchte Heer, uw gangen zo vol roem en eer zijn aan uw volk gebleken. Ach, er is niet genoeg als wij met de geloofsbelijdenis belijden vanwaar hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Er zal ook een gedurig gebed moeten zijn. Heere Jezus, kom, ja, kom haastelijk. Wat leven we hier ver vanaf? Hoe zijn we besmet met de liefde tot de wereld? Wat zijn we weinig bekommerd over de eer van God? Daarom is er weinig gebed. Heere, doe eens recht tegenover de wederpartij. We gaan eerst zingen. Psalm 130 en daarvan het derde vers. Ik blijf den Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel, vol angst en zorgen, wacht sterker op den Heer dan wachters op de morgen, ach, wanneer. Psalm 130 en daarvan het derde vers. eindigen we met een kort woord van toepassing. En hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. We hebben gezegd, het gaat om aanhoudend bidden. Geen gelegenheid voorbij laten gaan. En wat doen wij dikwijls? We laten geen gelegenheid voorbij gaan om het nieuwsgierige oog op het wereldse te slaan. We laten geen gelegenheid voorbij gaan om daarmee bezig te zijn. Ach, wat verwacht u dat de wereld u geven kan? Wat verwacht u van de wereld? Nooit of te nimmer zal de wereld uw hart kunnen vervullen. Nooit of te nimmer kan ze bevrediging of voldoening schenken. En toch zien we in onze dwaasheid steeds op het wereldse. Weet u dat er een einde aan het hier en nu komt? Dan moet u alles hier achterlaten. Niets zult u mee kunnen nemen. Dan moet u sterven. En hoe vaak heeft u de gelegenheid gehad om de Heere te zoeken die u niet gebruikt heeft? We begonnen ermee. En hij zeide ook een gelijkenis tot hem, daartoe strekkende, dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Dit staat er niet alleen voor oude en bejaarde mensen. Het staat er ook voor jonge mensen. Het staat er ook voor kinderen. Ook voor jullie geldt. Altijd bidden en niet vertragen. Altijd blijven vragen. Nee, niet één keer. Niet twee keer. Misschien vijf keer. Misschien wel 10 keer, die weduwe bleef maar vragen. Die goddeloze rechter heeft haar uiteindelijk recht gedaan. O, zal God dan niet horen? O, denk niet zo hard van God. We kunnen zulke harde gedachten van God hebben. De duivel wil wel dat wel aanwakkeren. Maar zal God niet horen? Heeft hij het zelf niet gezegd, bid en gij zult ontvangen. Klopt en u zal worden opengedaan. Zoekt en gij zult vinden. Want in ieder die bidt, die ontvangt. Bidden. Misschien was u zover dat u het bidden wilde opgeven. Misschien heeft u gedacht, ik heb het al zo lang gevraagd. Ik word toch te oud. Het zal toch niet baten. Nee, bidden. Blijven bidden. Ach, ga maar als een bedelaar voor de poort liggen. Dan komt er een ogenblik dat de deur zal opengaan. O, blijf kloppen. En blijf vragen, aanhoudend bidden en niet vertragen. Die weduwe werd recht gedaan. We hebben ook gezegd, wat is dit beschamend onderwijs? Ja, ook voor Gods volk. Het gebed kan zo verflauwen. Het leven kan zo ingezonken zijn. Ach, zonder strijd en zonder worsteling is er nooit een zegen te verwachten en nooit overwinning. O volk, blijven bidden, blijven worstelen, blijven vragen. God zal op zijn tijd recht doen. O, soms kan het lang duren, maar hij komt op zijn tijd. Hij zal recht doen, zijn uitverkorenen. Zal God dat volk niet horen, dat hij bemint en lief heeft? Dat volk heeft hij geroepen en getrokken. Er is het volk van zijn welbehagen. leert Jezus niet. Wat vader, zo zijn zoon om brood bidt, zal hem een steen geven. En zo hij om een ei bidt, zal hem een schorpioen geven. Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal uw Vader in de hemel goede gaven geven aan degenen die hem bidden zullen. Bidden en niet vertragen. Bidden om te overwinnen. Over de schrikkelijke wederpartij. We hebben gezegd, Gods volk kent die wederpartijder, die tegenstander. O, ze kennen die vorst der duisternis, die spotter en die smader, die zo menigmaal in de engte drijft, en die zo, ze zo dikwijls toeroept, waar is God op wien gij bouwdet, en aan wien gij uw zaak vertrouwdet? Maar op zijn tijd zal de Heere opstaan, dan zal hij zeker recht doen. Het leek lange tijd, alsof er voor die weduwe geen recht meer was. Zien we nu eens in onze dagen. Het lijkt soms alsof de vorst der duisternis ongetemperd regeren kan. Of hij overwinning op overwinning zal behalen. Het lijkt soms wel, alsof de grote koning van de kerk zo van verre staat en de Satan triomferen zal. Dan vragen we ons wel eens af, waar zal het met Gods kerk nog heen gaan? Wat zal er nog overblijven? En wees erop berekend, er zullen bange tijden komen. We kunnen wel blind willen zijn voor de werkelijkheid. We kunnen het wel ver van ons af willen zetten. De vervolging en onderdrukking kan wel eens veel dichterbij zijn dan wij vermoeden kunnen. En dan? Hoe zal het dan met de kerk gaan? O, we weten het, omdat Gods woord het zegt. Er zal een grote afval zijn. Vele bidders zullen dan voorgoed verstommen. Ze zullen dan zijn uitgebeden. Maar onder al die druk blijft er nog een volk. Een overblijfsel naar de verkiezing der genade, dat bidden zal. Dat volk zal aanhoudend bidden en niet vertragen. Heere, doe eens recht tegenover de wederpartijder. De machten der wereld kunnen samenspannen. Gods kerk mag dan een machteloze weduwe lijken. Maar er komt een ogenblik dat het waar zal worden. Zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen? Er komt een ogenblik dat God haastelijk recht zal doen. Ongedacht en onverwacht, dan wordt de wederpartij, de Satan, voor eeuwig in de afgrond geworpen. God zal zijn kerk, hier bespot en hier benauwd en hier verdrukt en hier in de engte gedreven, dan recht doen. Zijn kinderen zullen dan openlijk worden gerechtvaardigd voor het aangezicht van al de volken. Belijden we het niet, of kent ge uw belijdenis niet? We belijden dat wij onze zaligmaker uit de hemel verwachten. Hij zal komen om zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis te werpen. Zijn kerk zal met hem triomferen. Heere Jezus, ja, kom dan haastelijk. Doe gij recht tegenover de wederpartijder. Wilt u eens opstaan om uw naam te verhogen en te verheerlijken en om uw Sion recht te doen? Amen. Onze slotzang is uit Psalm 98 en daarvan het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog, het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heren oog. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Al het volk, naar het wreed geweld moet zwichten, wordt in rechtmatigheid geleid. Zingen we van Psalm 98, het vierde vers. De gelezen preek is van dominee A.F. Honkoop. Eindigen we met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij al de eer. Amen.